Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen één werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 130, het eerste en tweede vers, Psalm 130 vers 1 en 2. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, mogen wij ook vanavond belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in antwoord daarop uit dezezelfde psalm vers 3 en 4, psalm 130 vers 3 en 4, nadat wij met elkaar het geloof hebben beleden en ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen weer opgestaan is uit de doden, opgevaren is naar de hemel, nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Zij is gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij vanavond het woord van de Heere gaan horen, verootmoedigen wij ons voor Hem. En laten wij samen smeken om de bediening van de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heere onze God, heilige ontfermer. Barmhartige Vader. Heere, daarom zijn wij hier. Omdat er bij u vergeving is. Altijd geweest. En het zal er zijn, Heere, zolang het heden genoemd wordt. Dat zegt u in uw woord. En dan niet meer. O Heere God, wat bent u goed. Dat u het ons laat weten. Dat u het ons laat verkondigen. Dat u het ons op onze lippen zingend hebt gelegd. En Heere, dat evangelie, dat wordt ons dierbaar. Als u ons laat zien wie wij zijn. En daar bidden we u allereerst om. Levende God. Laat het zo zijn dat we hier vanavond samen mogen zijn. En in ons hart belijden. Mijn God. Wie ben ik? Wie zijn wij? Wie zijn wij, Heere, dat u ons opzoekt? Wie zijn wij? Dat u ons uw teerste liefde schenkt. Wie zijn wij? U weet het wie we zijn. Alle dingen zijn naakt en geopend voor u. Ons hart, onze gedachten, ons leven, onze geheimen. O Heere God, wij bidden u vanavond. Kom met uw Heilige Geest zo in ons midden, dat we in heel dat leven van onszelf, al die zonden, dat we daar niet meer in kunnen leven. Maar daarmee tot u komen, Heer Jezus Christus. Heer, u kent de geheimen van ons leven, van ons jonge leven. U kent de verleiding van deze tijd. U kent de verleiding, Heere, die in ons hart woont. In ons hart leeft alles, Heere God. Dat hebt u zelf gezegd. U kent het leven van jongeren. We bidden bijzonder voor hen, Heere God. Geef dat zij in de vrijheid van uw evangelie mogen leven. En als ze daar niet in leven, dat zij vanavond ook door de verkondiging tot die vrijheid gebracht worden. U hebt gezegd, de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid over onszelf. De waarheid over u. En Heere, uiteindelijk hebben ze het allemaal nodig. En we bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat u vanavond begint, Heere, hier op deze kansel. En dat u tot achteraan geen bank overslaat. Maar dat u ons aanraakt. Heere, dat u zich tegen ons leven aanbemoeit. Dat u ons erbij betrekt, Heere God. Vergeeft u het ons alstublieft als wij zo vaak naar uw woord horen. Als een woord voor anderen en niet voor ons. Wij bidden u in uw grote genade, Heere, betrek ons vanavond met huid en haar op de verkondiging van uw heilige evangelie. Met ziel en lichaam. Opdat wij mensen mogen zijn die belang hechten aan uw woord en belang hebben bij uw genade. O levende God, zegen daartoe de verkondiging van uw woord. Kom met uw heilige geest. Heere, ik kan het niet en u hebt het zelf gezegd, het vlees is geen nut. Zeker niet in de heilige dingen. Maar de geest is het die levend maakt. En daar bidden wij u om, vrijmoedig. In de naam van de Heer Jezus Christus. Heer, het is uw gemeente. Het is uw woord. En het is uw koninkrijk en daarom bidden we, zend dan vanavond ook uw kracht in ons midden. Want als u ons hart niet verbreekt, heren, dan blijft het hard. En het blijft gesloten, heren, als u het niet opent, zoals u het ooit hebt gedaan bij Lydia. Het blijft onaangedaan, heren, als u ons niet aanraakt. En wij willen het niet namaken. We zien uit naar uw werking, Heilige Geest, Geest van Christus. Geest van het volbrachte werk. Dat u vanavond met ons bent. En bij ons bent. Zoals u beloofd hebt in onze doop. Om ons toe te eigenen alles wat we in Christus hebben. Heer, laat zo uw woord zijn loop hebben. Dat bidden wij in Christus' naam. Amen. Gemeente, wij openen vanavond de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 8, vers 1 tot 11. Johannes 8, vers 1 tot 11 is de schriftlezing vanavond. En ik begin voor de helderheid in het laatste vers van hoofdstuk 7. Dus hoofdstuk 7, vers 53 is de afsluiting van het voorgaande. En daar lezen wij het woord van God. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem en hij nedergezeten zijnde leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw, in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden zeiden zij tot hem, Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen. Overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij, hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en hij zei tot hen, die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom, nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij, dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een naar de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zei, niemand, heren. En Jezus zei tot haar, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen. En zondig niet meer. Gemeente, dit is het woord van God. En zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, vanavond wil ik met u luisteren naar de boodschap van dit gedeelte. En ik heb boven de preek geschreven, een echte zondaar bij de echte zaligmaker. Een echte zondaar bij de echte zaligmaker. Voordat wij daarover na gaan denken, gaan wij zingen uit Psalm 74, vers 18 en vers 19. 74, 18 en 19. Ik heb namens uw kerkraad de volgende afkondiging. Wat betreft de bediening van het woord, zo de Heer wil en wij leven, op zondag 14 februari, de tweede Lijdenszondag, hoopt in de morgendienst dominee D.J. Budding uit Nunspeet voor te gaan. In de avonddienst uw eigen predikant dominee Breuren. Op woensdag 10 februari is er bijbellezing om 19:30. Het zal dan gaan over het evangelie waarin Gods rechtvaardigheid wordt geopenbaard. Zaterdag 13 februari is de verkoping ten bate van de Gereformeerde Zendingsbond. Begint om 10:00 en meer informatie hierover vindt u in de kerkbode. Al die data, zo de Heer wil en wij leven. U mag in dankbaarheid en vreugde uw gave geven in de dienst der offeranden. In de eerste collecte voor het HGVV. De tweede collecte voor de kerk. En de derde collecte aan de uitgang eveneens voor de kerk. De Heere zegene u en uw gave. Wij gaan samen zingen Psalm 74, 18 en 19. Gemeente, wij gaan na het amen van de verkondiging samen zingen uit Psalm 19, vers 6 en vers 7. Psalm 19, vers 6 en vers 7 na het amen van preek. En boven die preek heb ik geschreven: een echte zondaar bij de echte zalig maken. Gemeente. Laat ik maar beginnen bij de kinderen vanavond. Ik heb een vraag, die kun jij begrijpen en daar kun je een antwoord op geven. Een hele eenvoudige vraag. Ben jij eerlijk? Jongela, ben je eerlijk? Kijk, als je kind bent, dan weet je het wel, hè? Eerlijk zijn kan soms pijn doen, hè? Soms kun je beter maar niet zeggen wat er echt gebeurd is. Of iets anders vertellen, of eromheen draaien. Mijn vrouw zit in het onderwijs, wij wonen tegenover de school en dan maak je al die verhalen mee en dan... Al die kinderen zijn allemaal even slim. En als je ouder wordt, dan ben je nog steeds even slim, maar dan word je iets geraffineerder, denk ik dan. Maar we draaien eromheen. De waarheid, zeker als die waarheid ons wat gaat kosten. De Bijbel zegt, die waarheid houden wij in ongerechtigheid en onder. Kinderen, daarom liegen wij. Omdat we niet eerlijk durven zijn. Omdat we ons schamen. Zo zitten wij mensen in elkaar. De Bijbel zegt, elk mens is leugenachtig. Ik ook. En de erkenning van wie ik echt ben, gemeente, dat kost in ons leven een harde strijd. Wie ik ben voor God... Erkenning van mijn persoonlijke zonde voor God, maar ook voor mijn broeder of mijn zuster, dat kost een harde strijd. Waarom, gemeente? Nou, dat is heel eenvoudig. Kinderen, als je nou moet toegeven dat je het verkeerd hebt gedaan, hè? Dat je iets kapot gemaakt hebt, dan kun je wel door de grond zakken, toch? Gemeente, de belijdenis van onze zonde. We zijn er zo vertrouwd mee, maar dat is nou de diepste verootmoediging die wij als mens kunnen ervaren. Kijk, preken over zonde, dat gaat nog wel. Dat kan ik u verzekeren. En een scherpe preek aanhoren over zonde, dat gaat ook nog wel. En de belijdenis, alle mensen zijn zondaren. Ach, die doet het ook goed. Waarom nou te zeggen, ik heb gezondigd. Ik heb gefaald. Ik ben tekortgeschoten tegenover de Here, tegenover mijn man en mijn vrouw, tegenover mijn kinderen, tegenover mijn gemeente. Gemeente, dat kost een harde strijd. De erkenning van onze eigen zonde voor het aangezicht van God, daar zwijgen wij liever over, toch? Ook tegenover elkaar. Apart, hè? Dat we daarover zwijgen tegenover elkaar. En tegenover de Here, vaak ook. Ik hoor David in Psalm 32 zeggen wat er dan gebeurt. Hij zegt, toen ik zweeg, toen ik mijn zonde verzweeg, tierden mijn beenderen weg onder de jammerklachten. Uw hand, Heere God, drukte dag en nacht zwaar op mij. En mijn levenssap veranderde in zomerdroogte. Mag ik u vanavond vragen, herkent u dat? Dat zwijgen in uw leven? En die aanklacht van God in je geweten en in je hart. Die eenzaamheid van de overtuiging van zonde door de Heilige Geest. Dat innerlijke gevecht van uw eigen hoogmoed. Dat je eraan denkt, hè, als ik het zeg, als ik eerlijk ben over wie ik ben, dan zak ik door de grond, dan verlies ik mijn mooie gezicht. En aan de andere kant die strijd van de Heilige Geest, die ootmoedig maakt. En toch, gemeente, toch zegt de Bijbel, die belijdenis van zonde voor de Heer, dat gaat nog wel. En begrijp me dan niet verkeerd vandaan, want dat is echt genade. Weet u, ik ken in mijn leven geen grotere genade dan die genade dat God ons eerlijk maakt voor Hem. Dat Hij als het ware, jongelui, het masker van je gezicht afhaalt. Alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met wie wij te doen hebben, zegt de Hebreeënbrief. Maar zelfs dan, als je eerlijk geworden bent voor het aangezicht van God, dan zijn er altijd nog de mensen om je heen. En ik kan u dit verzekeren, de mensen zijn een stuk minder barmhartig dan de eeuwige God. Behalve in een christelijke gemeente, toch? Daar mag je toch zondaar zijn. Vanuit die gedachte zegt Jacobus in zijn brief. Broeders, aangeraakt door de liefde van Christus. Jullie die het geheim kennen. Jullie die door God ontmaskerd zijn, letterlijk. Beleid elkaar uw misdaden. Mag ik vanavond vragen, durft u dat? Gewoon kijk maar even naar degene die naast je. Beleid elkaar uw misdaden, jongelui. Durf je dat? Kan dat? Kan dat in onze gemeente? Wat zou er gebeuren op de dag dat u ontdekt dat uw voorganger echt zondaar is? Kijk, ik weet niet waar de pastor hier is, maar ik denk soms, weet u, als gemeente heb je daar, hè, ja, je kijkt er mooi tegenaan, zo'n huisje en prachtig en zo'n zwart pak, altijd een kostuum, maar ik bedoel, daarachter, hè, daar is het gewone leven. Het zondaarsleven. Echt hoor, tenminste bij ons wel. En is het niet altijd weer zo dat de ontsteltenis ontzettend is op de dag dat wij ontdekken dat de ander echt zondaar is? Maar, omwille van de mens en omwille van wat ze zeggen en omwille van hun oordeel, zijn wij genoodzaakt om onze zonden voor elkaar te verbergen, in plaats van ze bij elkaar te belijden. Gemeente, daarom zetten wij een masker op en daarom trekken wij ons terug in het leven van leugen en huichelarij. En daarom zijn we wel genoodzaakt om heel veel over ons zondaar zijn te praten. Maar in de praktijk te doen alsof we mensen zijn zonder zonde. Weet u wat Bonhoeffer daarover zegt? Bonhoeffer zegt, de vrome gemeenschap staat het niemand toe om zondaar te zijn. De vrome gemeenschap staat het niemand toe zondaar te zijn. Ik moest daaraan denken toen ik dit gedeelte las. Johannes 8. Bijzonder gedeelte. Kinderen, jullie hebben het wel gevolgd, denk ik, hè? De Heer Jezus is in de tempel. Opnieuw in de tempel. En zoals altijd komen mensen van heinde en ver naar de Heer Jezus om naar Hem te luisteren. En terwijl de Heer Jezus daar zijn onderwijs geeft, zie je in de verte een groep mannen aankomen. Fariseeën, schriftgeleerden. En zij hebben een vrouw bij zich. Ik stel me zo voor, die vrouw zal niet geheel vrijwillig meegegaan zijn. Er zit wat dwang achter, zij wordt opgevoerd. terechtgesteld bij Jezus. Bij deze vrouw is het geheim van haar leven open komen te liggen. Misschien dat het bij u nog wel dicht zit. Mag ik dat vragen? Kent uw of jouw leven een geheim? Een zondig geheim. Waar je liever niet over praat. Wat je verbergt. He, er staat in dit gedeelte, zij werd betrapt. Nou, als je betrapt wordt, dan heb je alles gedaan om het te verbergen. Gemeente, ik denk steeds meer, steeds vaker. He, als God met zijn Heilige Geest in ons leven het licht niet laat schijnen, dan is ons leven één groot leven van leugen en bedrog, van geheimen en zonde. Echt. Eén vrome optocht. Van ik ben heiliger dan jij. En ondertussen. Deze vrouw is betrapt op heterdaad. En Johannes is zo wijs om ons niet mee te delen hoe dat nou is toegegaan. De omstandigheden van dat moment waarop zij betrapt werd. Het is zo al pijnlijk genoeg, toch? Deze vrouw, ze is of verloofd of getrouwd. Deze vrouw is ontdekt. Zullen we het maar gewoon zeggen? In het bed van een man die niet van haar was. En die geestelijke leidslieden, die schriftgeleerden en die farisee, die hebben haar betrapt of zijn op de hoogte gekomen daarvan, op de hoogte gebracht. En die nemen haar mee naar de Heer Jezus. Moet je eens voorstellen. Als het geheim van je leven, het zondige geheim van je leven openbaar komt. Kent u dat? Die ontreddering? Dat mensen je echte gezicht zien? Eerst is haar ontrouw publiekelijk ontdekt. En nu wordt ze door dit mannelijke gezelschap naar de Heer Jezus toegevoerd. En daar wordt ze in het midden gezet, al die mensen eromheen. En dan wordt openlijk gezegd, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen zij overspel pleegde. En ze staat helemaal alleen. Hè? Ik denk, tenminste, als ik deze geschiedenis lees, dan denk ik, waar is die man? Of waar is die jongen? Wat een held. Hij is er niet bij nu het moeilijk wordt. Hè? Dat is een van de bittere vruchten van overspel. Ze staat hier helemaal alleen. En weet u wat ik zo aangrijpend vind? Dat het die farisee ten diepste helemaal niet gaat om deze vrouw. Maar dat het ze er alleen maar om gaat om over de rug van deze vrouw Jezus een hak te kunnen zetten. Hem te kunnen vangen in zijn woorden, in zijn antwoorden. Alleen maar op zoek om de Heer Jezus in verwarring te brengen. Zodat hij zich zou verspreken en zij iets tegen hem hebben. Meester, wat zegt u? Nou, wat zeggen we daarvan? Ik weet niet hoe het hier gaat, maar... En in het dorp waarin ik opgegroeid ben en nu ook weer in de gemeente die ik dien... Het zevende gebod. Op de een of andere manier vinden we dat altijd mooi om door te vertellen. Dan zeggen we wel bij tjonge jongen. Maar we vertellen het wel door. Toch? Wat vinden we daarvan? Schandalig. Gemeente, het wordt hier heel spannend, hè? In Johannes 8. Even een heel klein uitstapje. U weet misschien dat het Nieuwe Testament geschreven is Die werd vroeger, kinderen vroeger hadden ze geen computers, hè, waar ze zo eventjes op print drukten en dat het dan zo uitkomt. Nee, die Bijbels, die Bijbelboeken, die werden met de hand overgeschreven. En onze Bijbel is gevormd uit al die handschriften bij elkaar. Die zijn allemaal met elkaar vergeleken. Hele oude handschriften. En het frappante is dat dit gedeelte in heel veel van die handschriften niet voorkomt. Het is eruit gelaten. Ik snap het wel, moet ik eerlijk zeggen. Best een spannend stuk. Wat bedoelt de Heer Jezus? Wordt hier overspel zomaar goed gepraat? Die tekst. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hoeveel mensen hebben dat woord al niet misbruikt om hun eigen zonde toe te dekken? Die schriftgeleerden en farizeeën zijn op de hoogte van het woord van God. En ze zeggen, Heer Jezus, deze vrouw, ze is in overspel gegrepen, op heterdaad betrapt. En volgens de wet van Mozes moet zij sterven. Kun je nalezen, Deuteronomium 22. De Heer zegt, als een man met een getrouwde vrouw die niet zijn vrouw is slaapt, dan moeten zij allebei gedood worden. Of als een verloofd meisje, een maagd nog, in haar verloving met een andere man slaapt, niet tegen haar wil en het wordt ontdekt, dan moeten zij beide gestenigd worden. Gemeente, God haat het. Ik denk, wat is er in de Bijbel heiliger dan het huwelijk dat God zelf heeft ingesteld? En wat waakt God daarover? Over de intimiteit tussen man en vrouw. Die schriftgeleerden die hebben de Bijbel aan hun kant. Ze moet gestenigd worden. En denk ook maar even aan de woorden van de Heer Jezus zelf, hè? In de bergreden. Waar hij die wet van Mozes verdiept en intensiveert. De Heer Jezus zegt, tegen u is gezegd, u zult geen overspel plegen, maar ik zeg u. De Heer zegt, het zit niet alleen in de daad, het begint al. Mannen, het begint al in de blik waarmee je naar een vrouw kijkt. Het is in die context dat de Heer Jezus zei, veel betekenend, hè? Dat hoef ik aan niemand uit te leggen, aan geen één man. Dat de Heer Jezus zei, als je oog je ergert, ruk hem uit. En als je hand je hindert, hak hem af. Het is beter dat één lichaamsdeel verloren gaat, dan dat straks uw hele lichaam in de hel geworpen wordt. Of neem nou Matthäus 18, hè? De manier waarop de Heer Jezus daar opneemt voor de reinheid en de heiligheid en het onverbrekelijke van het huwelijk. Dat ontlokt de discipelen, ik weet niet of u dat wel eens gelezen hebt, ja dat hebt u wel eens gelezen, maar of het u ooit is opgevallen. Ontlokt de discipelen het antwoord, die horen wat de Heer Jezus daar zegt, hè, over trouw zijn en over trouw blijven. En dan zeggen de discipelen, ja, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, dan is het beter om helemaal niet te trouwen. Gemeente, de Heer Jezus heeft het als geen ander opgenomen voor de heiligheid van het huwelijk en voor het belang van trouw. En dat is precies de spanning van dit gedeelte, hè. Die fariseeën die denken, kijk, nou hebben we hem. Nou hebben we hem. Als we die woorden van de Heer Jezus in de bergreden leggen naast wat Deuteronomium 22 zegt, dan kan het niet anders. Of Jezus moet deze vrouw met zijn vlijmscherpe oordeel veroordelen. Toch, dat is toch Bijbels? Ja, is dat Bijbels? Is dit Bijbels, gemeente, wat hier gebeurt? Het is me weer opnieuw opgevallen, hè? Als ik hier één ding leer in Johannes 8, dan is het dit. Dat niet altijd als wij een Bijbeltekst kunnen citeren, hebben we ook de waarheid in pacht. Niet altijd als wij een Bijbeltekst kunnen citeren, zitten wij op het Bijbelse gezonde goede spoor. Dat mogen we wel heel goed bedenken, gemeente. Want deze mensen zijn niet Bijbels bezig. En dan moet u ondertussen de Heer Jezus niet verkeerd begrijpen. Hè? Er wordt nergens in Johannes 8, wordt door de Heer Jezus het gedrag van deze vrouw goed gepraat of goed gekeurd. Nee. Hè? De Heer Jezus, gemeente, de Heer Jezus is inderdaad de door God gezonde rabbi. Die meer dan alle anderen de heiligheid van God en de heiligheid van Gods geboden benadrukt heeft. En laten we dat alsjeblieft, laten we dat vandaag blijven belijden. Jongelui, laten we dat blijven belijden, die heiligheid van het huwelijk. Ik kan je zeggen, dat is een van de mooiste dingen die God je kan geven. Iemand hebt met wie je vertrouwd bent. En voor wie je niet schaamt. Laten we dat, gemeente, laten we dat alsjeblieft vandaag de dag blijven belijden. Dat wij het recht niet hebben om te scheiden wat God heeft samengevoegd. En ook om elkaar heen te staan als ook blijkt dat de zonde daar niet stopt bij dat gebod. Maar soms alles kapot breekt. Moet zij sterven. De Heer Jezus ziet niet alleen deze vrouw. De Heer Jezus ziet wat anders. Kinderen, wat ziet Hij? Wat ziet de Heer Jezus in die fariseeën en schriftgeleerden? Weet je wat de Bijbel zegt, de Heer Jezus weet wat in je hart is. In mijn hart en in uw hart. En om ons daar eens even over na te laten denken, schrijft de Heer Jezus met zijn vinger in de aarde. Zie je dat? He? Kinderen, de Heer Jezus, hij hoort die vraag aan. Deze vrouw is in overspel betrapt op heterdaad. En volgens de wet van Mozes moet ze sterven. Heere, wat zegt u? En dan doet de Heer Jezus niks anders dan hij bukt zich en hij schrijft met zijn vinger in de aarde. Zwijgzaam. Zonder een woord te zeggen. Bijzonder, hè? Dat staat er 2 keer. Jezus schrijft met zijn vinger in de aarde. Wat? Staat er niet. Ik heb het al gezegd. Misschien om die fariseeën en schriftgeleerden tijd te geven om na te denken over zichzelf. Heel goed mogelijk. Het kan ook zijn dat de Heer Jezus met die handeling, met die schrijvende vinger in het zand verwijst naar Jeremia 17 vers 13. Een tekst die de schriftgeleerden zeker gekend hebben. Daar lezen wij: O Heere, Israëls verwachting, alle die u verlaten zullen beschaamd worden en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Jezus zegt niets. Hij schrijft met zijn vinger in het zand, in de aarde. Weet u wat Augustinus zegt? Augustinus ziet een verschil tussen Jezus die in het zand schrijft en God de Vader die met zijn eigen vinger, zoals Exodus vertelt, de wet in steen schrijft. En Augustinus zegt: zoals de Vader de wet in steen schreef, onuitwisbaar, vervloekt is ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in een boek de wet om dat te doen. En daartegenover de Heer Jezus, die als de zaligmaker, als de redder, met zijn vinger schrijft in het zand, uitwisbaar. Kinderen, heb je dat wel eens gedaan in de zandbak in de zomer? Als je van dat echte zand hebt, van die losse steentjes. En als je daarin gaat schrijven, dat blijft niet staan, hè? Eén zucht wind en het is weer weg. Dat kan. Dat de Heer Jezus als het ware haar zonde in het zand schrijft. Om daarmee tegen die vrouw te zeggen, vrouw. Ik delg ze uit. Kan. Laten we voorzichtig zijn om dat in te kleuren. Maar ik denk ook wel, gemeente, zou de Heilige Geest ons iets zeggen en daarmee niets bedoelen. En terwijl de Heer Jezus daar schrijft in het zand, blijven die fariseeën en schriftgeleerden maar vragen. Meester, wat zegt u? Wat moeten we doen met deze vrouw? Nou, dan komt het antwoord, hè. De Heer Jezus zegt, het is waar. Moet je horen. Deze vrouw heeft de dood verdiend. Hebt u dat wel eens gehoord in uw leven? Des doods schuldig? Hebt u het gezien in uw leven dat u met al uw zonden uw hel waardig hebt gemaakt? Dat je gezondigd hebt tegen de heiligheid van God? De Heer Jezus zegt, het is waar. Deze vrouw heeft de dood verdiend. En terecht wijzen jullie mij erop wat het woord van God daarover zegt. En weet je, ik ken de Bijbel nog beter dan dat jullie hem kennen. Er staat in Deuteronomium 17 vers 7 dat de getuigen die een vrouw betrappen, dat die getuigen die vrouw ook moeten stenigen. Dus ik zal zeggen, ga je gang. Maar één voorwaarde, wie zonder zonde is, die mag de eerste steen gooien. De eerste steen mag opgenomen worden en geworpen worden door diegene die zonder zonde is. En gemeente, met dat antwoord draait de Heer Jezus alles om. Misschien hebt u hier wel gezeten en gedacht, ja, zo'n vrouw, hebben we er weer een. Ja. Nee, de Heer Jezus draait het om. En daarbij praat hij het overspel, die overspel van deze vrouw niet goed. Gemeente, wie dat daarin hoort, die luistert niet goed. Wat de Heer Jezus hier doet, is niet dat hij zegt, ach overspel, dat is maar een kleine zonde, hè? Seksuele onreinheid, ach ja, daar hebben we allemaal last van. Dus ja, laten we het maar iets naar beneden halen. Nee, wat de Heer Jezus hier doet, is elke andere zonde die in ons hart is, op datzelfde niveau brengen. Elke zonde is voor God even veroordelenswaardig als wat deze vrouw heeft gedaan. Gelooft u dat? Gelooft u het woord van de Heer Jezus Christus dat inderdaad die gedachte van ons bij God even zwaar wegen als de daden? Kijk, wij zijn natuurlijk in hart en nieren protestant. Hè? We zijn niet Rooms. De Roomse kerk maakt de onderscheid tussen zonden die vergeven kunnen worden en doodzonden. Nou, zo functioneert het nog wel eens, denk ik, vandaag. Bepaalde zonden, hè, die kunnen vergeven worden, die zijn ook normaal, als ik het zo mag zeggen. Maar andere zonden, als je die begaan hebt, ja, dan lig je eruit. Maar de Heer Jezus brengt ons met dit antwoord terug bij onszelf. Wie zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. Wie niet gezondigd heeft, die mag praten en die mag oordelen. En zo richt de Heilige Geest vanavond onze gedachten op ons eigen hart en op onze eigen gedachten en op onze eigen leven. de balk in ons eigen oog, zoals hij het elders noemt. Wat hebben we vaak weinig van het evangelie begrepen, de Heer Jezus zei. Met het oordeel waarmee u zelf oordeelt, zult ook u geoordeeld worden. Hebt u dat nooit geweten, dat je de zonde van een ander bestraft? Misschien wel in de gemeente. Terwijl diep in je hart die aanklacht is die je vertelt dat je geen haar beter bent. De maat waarmee u meet, zei de Heer Jezus, daar zult u zelf mee gemeten worden. Straks voor de rechte stoel van Christus. Dan zal God die maat die u op het leven van een ander gelegd hebt, ook over uw leven leggen. Is wat. Weet je, dan word je vanzelf wat voorzichtiger als dat tot je doordringt. Haal, zei de Heer Jezus, haal eerst de balk uit je eigen oog, voordat je je bezighoudt met de splinter in de ogen van een ander. En daarmee zegt de Heer Jezus niet, knijp maar een oogje toe als er gezondigd wordt. En met dit woord zegt de Heer Jezus niet dat het onmogelijk is om in een christelijke gemeente tucht uit te oefenen. Nee, de Heer Jezus leert ons hier, hè, inderdaad, wij zijn geroepen om de zonde te haten en tegen die zonde te strijden. Maar het begint in ons eigen leven. In mijn hart. Strijd tegen je eigen zonde. En veroordeel die. Voordat je je bezighoudt met een ander. Wat een ontnuchtering, hè, gemeente. Als u nou vanavond alles wat u over een ander zegt, als u daar uw eigen levens naast legt in uw eigen hart, hoe kom je er dan uit? Jongelui. En dan zeg ik jongelui, maar ach. Gaat dat niet tot aan onze dood? Zijn hier mensen die het van de Heilige Geest geleerd hebben bij een open Bijbel, eerlijk gemaakt door God, die het van harte onderschrijven wat de Heer Jezus zegt over ons hart? Uit het hart komen voort. Ook uit dominees harten en ouderlingen harten. En uit kinderharten. En vrouwenharten en mannenharten. Uit het hart komen voort. Al die dingen. Weer schrijft de Heer Jezus in de aarde. Weer geeft hij de tijd om eens rustig na te denken. Wie zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. En weet u wat ik dan aangrijpend vind, gemeente? Dan lees ik in vers 9. Maar zij, dit horende en door hun geweten overtuigd zijn, gingen uit. Ziet u wie er voorop lopen? Ziet u wie er voorop lopen? Vers 9. Beginnende van de oudsten. Het woord van Christus raakt hen. Het woord van Christus veroordeelt hen. En dan gaan ze weg. Gemeente, dat vind ik zo aangrijpend in dit gedeelte. Hè? Hun geweten komt tot leven en dan gaan ze weg. Ze druipen af, ze gaan terug in dat leven. Gemeente, wat is dat aangrijpend. Hè? Soms zie ik het met mijn eigen ogen gebeuren. Hoe het woord van God mensen overtuigt van hun zonde. Het hen raakt. En dan toch bij de Heer Jezus vandaan. Mag ik het zo zeggen? Weer terug. Weer terug in de geheimen van je hart. Terug in dat leven waar niemand van weet. Terug achter het masker van vroomheid en schijnheiligheid. Is er iets in uw leven waarvan de Heilige Geest vanavond zegt? Dat is het in jouw leven. Dat is het in uw leven. Het kan het zevende gebod zijn of een ander gebod. negende gebod, u zult niet begeren. Vijfde gebod, eer je vader en je moeder, kinderen. Eerste gebod, Christus heeft samengevat in die volkomen liefde van heel ons hart, al onze krachten, gericht op God. Weet u, als de Heilige Geest ons overtuigt, gemeente, ga dan alsjeblieft niet weg. Veel beter, gemeente, is het om als het woord van God ons aanklaagt en de Heilige Geest het ons laat ervaren en voelen, om dan niet weg te gaan, maar om bij de Heer Jezus te blijven. Zo doet deze vrouw het. Wat een wonder is het eigenlijk dat ze daar blijft staan. Haar belagers zijn weg. De beschuldigers zijn weg. De Heer Jezus zit gebukt in het zand te schrijven. Heeft geen aandacht voor haar. Ze had zo kunnen gaan. Zoals u ook zo weer straks naar buiten kunt gaan. Zo weer terug dat oude leven in. Het kan. Terug achter het masker. Terug in de leugen. Het kan. Terug in de zonde. Terug in de huichelarij. Ze blijft. Het is genade. Vrouw. Vrouw, zegt de Heer Jezus. Waar zijn zij die u beschuldigden? Heeft niemand u veroordeeld? En dan komt het enige wat zij zegt. Zij zegt niemand, Heere. Niemand. Dat is aangrijpend. Er was er geen één zonder zonde. U zegt, dominee, het staat in de Bijbel. Ja. Het is goed om van elkaar te weten dat er geen één zonder zonde is. Kinderen, was er trouwens niemand zonder zonde daar? Denk eens even na. Was er daar dan niemand zonder zonde die eerste steen zou kunnen opnemen en zou kunnen gooien? De enige die daar die steen had mogen opnemen, die eerste steen, en had mogen gooien, dat is Jezus voor wie zij staat. Degene zonder zonde staat voor haar. En straks zal de Heer Jezus het openlijk zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Kom maar met je aanklachten, laat het maar zien waar ik de wet van God overtreden heb. Wie overtuigt mij van zonde? De Heer Jezus is het enige, is de enige die aan haar het oordeel van de dood mag voltrekken. En gemeente, dat is geloof ik het evangelie in dit stuk. Hè? Deze Christus, hij heeft het goddelijke recht om de eerste steen op te nemen en het oordeel van God aan deze vrouw te voltrekken. Hij kan haar veroordelen. Verdoemen. Vreselijk woord. Maar hij veroordeelt haar niet. Want, zei de Heer Jezus in Johannes 3, God heeft zijn Zoon niet in deze wereld gezonden, opdat hij de wereld door hem veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Tegen wie mag ik dat vanavond zeggen? Christus kwam niet om je te veroordelen. Echt niet. Maar om u te redden. Om je te bevrijden. Wat is deze geschiedenis wonderlijk. En gemeente, wat wordt het voor haar een zegen dat ze betrapt wordt. Dat is echt waar. Het is een zegen als God de geheimen van je leven openlegt. Dat is zo'n zegen. U zegt het doet pijn. Ja, zeker weten. Maar de Heer Jezus zegt de waarheid zal u vrijmaken. Deze vrouw, gemeente, ze staat met heel haar bezoedelde leven voor het aangezicht van de zaligmaker als een echte zondaar die niks meer kan verbergen. En ze is op de beste plaats voor het aangezicht van de Heer Jezus. En ik wil u wel vragen, is hier iemand Is hier iemand, ik weet niet waar je zit, maar is hier iemand die erbij wil staan? Hier bij de Heer Jezus. Er is ruimte genoeg, al die aanklagers zijn weg. Is hier iemand vanavond die zegt, ja, nee, wij kennen elkaar niet, maar ik stik soms achter dat masker. Ik stik soms in dat leven van leugen en schijnheiligheid. Mag ik u dan vragen, waarom komt u er niet bij staan? Hier, bij Jezus. Kijk, u hebt vanavond de keuze. Of je druipt af met de horde van de degelijke. Dan wens ik u sterkte van de week met nog een weekje achter het masker. Of je blijft bij de Heer Jezus als een aangeklaagde zondaar. Weet u, toen ik hier van de week over nadacht, dacht ik, dit is nou, eigenlijk is Johannes 8 een soort biechtlokaal, hè, van Christus. En mag je de zonde van het 7e gebod eerlijk voor God openleggen, maar ook de zonde tegen al die andere geboden van de Heer. Het maakt niet uit, hè, hoe de Heilige Geest ons leven binnenkomt. Al denk ik soms wel eens, hoe komt Hij binnen? Jongelui, wat betekent het dat de Heilige Geest je overtuigt van zonde? Is het niet vaak zo dat Hij je precies laat voelen op die plaats waar je zwak voor bent? Boezemzonde, dat Hij zo binnenkomt in je leven. En je laat zien dat je een onverbeterlijke, verdorven zondaar bent. En dan kan ik je zeggen, weet u, in heel deze wereld, hè, in heel deze wereld is er niemand die zo overweg kan met echte zondaren als deze heiland. Ik vind het zo'n genade. Ik weet het wel. Er zijn in mijn leven een paar broeders die weten van mijn zonde. Maar verder zijn er maar weinig mensen tegen wie ik het zou durven zeggen wat ik echt denk. God weet het. Maar weet je, er is geen grotere bevrijding dan wanneer je voor het aangezicht van de Heer Jezus zegt, dat Hij zegt, joh, zet je masker maar af. Stop maar met het spel. Ik ken je. En ik heb met je gerekend. Als niemand u veroordeelt, dan veroordeel ik u ook niet. Ik veroordeel u niet. En als Christus ons niet veroordeelt, gemeente, dan geloof ik dat wij daarin mogen horen. Ik spreek u vrij. Een wonder. Ik zal uw oordeel dragen. Ik zal uw vloek dragen. Ik zal uw onreinheid dragen. Ik zal uw zonde schrijven in het zand. Nadat ik ze verzoend heb. En de wind zal ze wegwaaien. Ik werp ze, zegt God, in de zee van eeuwige vergetelheid. Gemeente, deze geschiedenis leert ons wat de Bijbel bedoelt met de rechtvaardiging van de goddelozen. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Mijn Bijbel zegt, ik deug niet. U deugt niet. En alleen om de verdiensten van Christus wil God ons tot zijn kinderen en erfgenamen aannemen. Dat is het wonder van het evangelie. Dat gebeurt, gemeente, als echte zondaren in ontmoeting komen met de echte zaligmaker. Ik veroordeel u niet. Ik zou het vanavond wel willen zeggen tegen die mensen die zo teleurgesteld zijn. Deze Jezus nooit. Deze Jezus nooit. En dan kun je verder, hè. Soms zwijgen mensen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. En dan zeggen ze, ja, dominee, ik heb er zo'n puinhoop van gemaakt in mijn leven, in mijn gezin, in mijn huwelijk, in de gemeente misschien wel. Kom nooit meer goed. Nou zegt de Heer Jezus hier wel hoor. Ga heen en zondig niet meer. Wat betekent dat? Hoe kan dat? Gemeente, dat kan als je weet hebt van de kracht van de vergeving. Zo'n prachtig lied, hè? Dat is voor mij uitgangspunt van het leven. Als er vergeving is, dan kan er genezing zijn. Als God u breekt, als u eerlijk wordt naar uzelf, eerlijk naar God en eerlijk naar de mens om u heen. En als u in die zelfveroordeling de vrijspraak van Christus mag horen, dan wil God van daaruit ons leven vernieuwen, veranderen. Die vernieuwing, gemeente, die komt altijd achter de vergeving aan. En het is juist die vergeving, die wetenschap dat God mij van al die onreinheid gewassen heeft. Die in mijn hart het verlangen legt. O Heere, laat mij zijn heilig, puur en rein. Volmaakt? Tuurlijk niet. Maar dat is wel je verlangen. Hè? En dan komt er ook een moment hè, waarop de zonde misschien inbeukt op je hart. Maar dat je zegt, Heere Jezus. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zou ik zondigen tegen uw liefde en zondigen tegen uw kruis? Komt u erbij staan? Gemeente, ik blijf erbij. Hier bij Jezus. En ik kan u zeggen, nooit is er een moment geweest in mijn leven dat ik bij hem kwam. Dat ik bij hem een dichte deur vond. En nooit is er een moment geweest waarop zijn ogen niet vriendelijk waren en mild. Zo is Jezus, voor wie zijn zonde niet toedekt. Maar ze beleidt. Johannes zegt, als we zeggen dat wij geen zonde hebben. Als we zeggen dat wij geen zonde hebben, verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dan ben je een grote leugenaar. Maar, als wij onze zonde beleiden, God is trouw en rechtvaardig om ons onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere Jezus Christus, zo bent u. Zo bent u nog. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en uw ziel te geven tot een losprijs van zonde slaven en aartsleugenaars. O Heere, laat dat evangelie zijn voor ons. Bewaar uw woord in onze harten, Heere. Dank u wel dat we bij u mochten zijn. Doe gij ermee wat u behaagt. Ga met ons mee, Heere, deze week in. Zegent u ons, zegen uw gemeente aan deze plaats. Zegen haar kerkraad, de dienaar van het woord en wie hem lief en dierbaar zijn. Uw koninkrijk komt. Doe ons in de oogst geloven, Heere, waarvoor wij dienen. Zo bidden wij om uw zegen. Ga met ons. Zegen uw woord om Christus wil. Amen. Gemeente, wat wil het zeggen? Als God ons vrijspreekt, daarvan zingt het zesde vers van Psalm 103. Kinderen, zover het westen verwijderd is van het oosten, zover heeft de Heer onze zonde van ons weggedaan. 6 van 103. Met die woorden gaan wij de zondag uit en deze week in. Gemeente, als u het woord van God gelooft, ga dan heen in vrede naar uw huis. Bewaar dat woord in uw hart om daaruit te leven en ontvang daartoe zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.